Hoi, Gerald hier van de podcast in Amerika. In deze podcast praten we over het ouder worden en hoe we plannen voor de toekomst. Of niet plannen voor de toekomst. Ik ben benieuwd wat jij vindt. Je kunt ons vinden op Facebook in Amerika, Amerika en op Instagram in Amerika podcast. Aflevering 110 van de podcast in Amerika. In deze podcast praat ik met Yvonne David.
In de suburbs van Atlanta.
In de zonnige suburbs van Atlanta. Paul Strikwerda.
Die zit in het landelijke Newport. En dat is in het topje van Vermont. 10 mijl van de Canadese grens verwijderd.
Oelala. En dan hebben we Jochem van Dijk.
Die zit in het buitengewoon afwisselende landschap nabij de Delaware rivier. Ook nog eens water, ook nog eens een keer. In upstate New York.
Oh, mooi. En mijn naam is Gerald van Wilgen. Ik zit ook aan de Delaware rivier. Ik zit in New Jersey onder de rook van Philadelphia. Laten we beginnen met onze openingsronde. Wat is het goede nieuws van deze week?
Ik ben op donderdagavond naar een concert gegaan. Die venue heet The Tabernacle. Dat is hier in Atlanta. En dat is een oude kerk. Die is gebouwd in 1910, denk ik. Dus niet heel, heel oud voor Amerika, voor Nederlandse begrippen. Maar die is tijdens de Olympische Spelen is dat een muziekvenue geworden. Maar het is een heerlijke, ranzige, ja, ik noem het ranzige tent. Want het is dus een oude kerk. En je hebt dus, of niet dus, maar het zijn houten vloeren. En die lopen zo helemaal zo naar beneden af. Dus als je daar staat, sta je dus eigenlijk een beetje altijd voorover geleund. En als je dus aan het dansen bent, dan spring je dus elke keer een stapje naar voren terwijl aan het dansen. En het is gewoon heerlijk. Het is gewoon een hele leuke venue. Ik word er altijd heel erg blij van. We zijn daar met een aantal vrienden van ons, goede vrienden van ons, naar The Cooks. Dat is een Britse band. Bestaat al 20 jaar. En heb je gewoon hele leuke, vrolijke muziek. Maar voornamelijk die, en nogmaals, die venue, daar word ik heel erg blij van. Het is een beetje paradiso-achtig, een beetje melkweg-achtig, als jullie dat kennen uit Amsterdam.
Daar kan ik me nog heel goed herinneren.
Een beetje donker, een beetje slecht onderhouden, een beetje, nou ja, ik noem het gewoon ranzig. Maar ik vind dat heerlijk.
Okay. Ja, is het ook. Even niet te moeilijk doen met superschone wc's en zo.
Even in het kader van het onderwerp van vanavond, zijn het allemaal, wat was de leeftijds?
Een hele grote mix. En dat was heel erg leuk, want er waren dus jonge mensen. Er waren mensen van onze kinderenleeftijd, dus dat is begin 20. En die kenden alle woorden, die zongen helemaal mee. Dus het is niet zo dat ze dachten van, oh, ik loop hier naar binnen en ik heb een leuke avond. Nee, ze kenden de muziek echt. Dus ja, het was leuk. Dat was heel leuk.
Leuk, cool.
Klinkt gezellig, ranzige kerken. Heel... ik vind dat het mooi als ze een kerk niet zomaar afbreken, maar hergebruiken. Hè? Want het is makkelijkst om een heel mooi monumentaal pand maar gewoon tegen de grond te gooien. En dan komt het nooit van zo lang wij zijn leven meer terug. Maar als je toch kunt herbesteden, hergebruiken, vind ik toch wel prachtig hoor. Ja, ik heb eigenlijk 3 dingen, zal ik heel kort over zijn. Waar ik erg blij mee ben, was hoe het afgelopen is met mij afgelopen week. Want afgelopen maandag heb ik een hele dag in de eerste hulp van het ziekenhuis doorgebracht. Omdat mijn hart besloot weer extra snel te gaan kloppen. En snel, dat betekent dat het tussen de 180 en 200 slagen per minuut klopt. Ja. En iets van 60, 70 is normaal voor iemand van mijn leeftijd. En ik ben 60. Maar ik heb al jarenlang last van AFib, hè, atrial fibrillation. Dat is onregelmatige snelle hartslag. En dat is met medicijnen heel goed te onderdrukken en in de hand te houden. Maar afgelopen maandag voelde ik me 's ochtends al ontzettend moe. En ik dacht van nou, dat zal wel wat worden. En gelukkig kan ik met mijn Apple Watch mijn hartslag bijhouden. En toen zag het er al niet goed uit. Zag ik al dat het allemaal maar sneller en sneller ging. En dat kan natuurlijk in mijn geval een nieuwe beroerte opleveren of een hartaanval. Dus ze zijn er erg gebrand op om er snel bij te zijn. Dus de cardioloog was er niet, maar gelukkig zijn assistent zei: ga snel naar het ziekenhuis, naar de eerste hulp, naar de ER. Daar ben ik een hele dag geweest en volgepompt met medicijnen. En toen kwam het weer langzaam naar beneden. En het is naar beneden gebleven. Hopelijk dat het zo blijft, maar ik ga volgende week weer even voor controle naar mijn cardioloog. Maar dat heb ik dus overleefd, want het kan natuurlijk zijn
nou,
dat ik...
Scary, een maand... zeg.
Ja, het is scary, maar aan de andere kant ook heel raar. Want wanneer slaat je hart op hol? Meestal als je opgewonden bent. Of ja, misschien wel nerveus. Maar ik ben meestal, als ik heel erg opgewonden ben, ik kijk uit naar iets waar ik ontzettend veel zin van heb, dan gaat mijn hart sneller van kloppen. Dus mijn geest interpreteert dit nog altijd als dat er iets leuks te gebeuren staat. En het is eigenlijk heel irritant. Want eigenlijk moet ik denken van, nou, pas op, want je kan wel doodgaan nu. Nee, ik denk van, joh, iets spannends, iets moois staat te gebeuren. Dus ik ben altijd in een soort euforische staat als dat gebeurt, waar niemand iets van snapt. Maar dan moet ik wel heel goed zorgen voor mezelf en dat serieus nemen. En gelukkig gebeurde dat. En ja, na een dag liet het me vrij. Dus ja, ik kan weer een paar weken of maanden verder. En we zien wel weer wanneer dat gebeurt. Maar het zal de eerste keer niet zijn. Het zal ook de laatste keer niet zijn. Maar ik dacht, het ergste wat me zou kunnen gebeuren was als ik zaterdag het concert maar kan meemaken. En zaterdag was afgelopen zaterdag. Want toen ben ik naar de groep gegaan die ik al 20 jaar volg sinds hun oprichting. En die heet Voices 8. Als je van Engelse koormuziek houdt, alle de Kingsingers en wat er in Westminster Abbey gebeurt en dergelijke, is fantastisch. Is het neusje van de zalm of Engels koorgebied. En ik dacht, nou, die zullen wel nooit naar Vermont komen in the middle of nowhere. Maar gelukkig wel, ze hebben 2 concerten hier. En we zijn dus naar een concert in Middlebury geweest, een heel mooi universiteitsplaatsje. En dat was een van de beste concerten die ik ooit van mijn leven heb meegemaakt. Ik zat op de eerste rij. Het was ongelooflijk goed. En ik ben er nog steeds helemaal stuk van emotioneel. Zo raakt dat mij. Dus dat is het tweede goede nieuws. Het derde goede nieuws is dat mijn zus na jaren en jaren en jaren eindelijk naar Amerika komt en mij voor mijn verjaardag in juli gaat bezoeken. En die heb ik het laatst gezien toen we mijn vader begroeven. En dat is alweer bijna 10 jaar geleden. Mijn zus durfde nooit te vliegen sinds 9-11. En eindelijk was het zover dat ze zei van, ik kom naar jou toe. Want wij zouden naar haar toe gaan. Maar onze reis naar Nederland gaat niet door. Om voor allerlei redenen. Toen zei ze van, nou, als de berg niet naar Mohammed komt, moet Mohammed naar de berg. En ik ga naar jou toe. Dus eindelijk, ze blijft een weekje. We pikken haar op uit Montreal. En dan zie ik mijn zus weer, die een paar jaar jonger is. En
geweldig.
Het zal wel tranen met tuiten worden, denk ik. Ja, maar mooi. Ja.
Ben ik blij dat je er nog bent. Laten we het zo zien.
Dank je.
Heb je een pacemaker, Paul? Heb je zo'n,
Nee, ik heb geen pacemaker. Okay. Nee, misschien moeten we dat maar eens doen. Maar dat is een van de opties die ik ga overleggen met mijn... Met cardioloog. Als het met medicijnen kan, dan kan het ook hoor. Ik heb vroeger wat ze noemden een cardioversion gehad. Waar ze dus een stukje van je hartspier wegbranden. Wat zorgt voor een regelmatige hartslag. En dat heeft er heel lang geholpen. Dus misschien moeten we dat nog eens doen, want het is niet permanent. En dat is gewoon een ingreep die een paar minuten duurt eigenlijk. En heel routine is voor een arts. En dat heel goed kan werken. En dan hoef je helemaal geen medicijnen meer te slikken. Dus wie weet dat we dat nog eens een keer proberen. Ze kunnen het hart ook weer shockeren. Maar dan moet het dus wel onregelmatig zijn als dat gebeurt. En dat is echt, dan ga je even onder, hè? Even verdoofd. En dan is het echt zoals je het in de film ziet. Hè? Met 2 van die, hoe noem je dat? Ja, dingen op je hart en dan bloem, spring je op. En dan choqueert het hart zodat het weer regelmatig gaat. We moeten maar eens kijken wat de opties zijn, jongens. Maar het beste wat ik voor mezelf kan doen, heb ik wel gehoord. En daar geloof ik ook in, is dat ik gewoon mijn gewicht onder controle moet houden. Want hoe minder zwaar ik weeg, hoe minder kans ik op atriale fibrillatie heb. Dus daar ben ik als een gek mee aan de gang. Ik ben elke dag op mijn fiets, mijn spinbike, zit ik dan voor mijn computer filmpjes te kijken en Netflix te kijken. En daar ben ik mee bezig om mijn gewicht naar beneden te brengen. En dat gaat goed. Ik ben, toen ik vorig jaar bij de cardioloog ging, was ik 217 pond. Ik weet niet goed wat het in kilo's is meer, maar het is veel te veel. En nu ben ik al een paar maanden bezig en nu ben ik bijna 200 pond. En ik moet naar 175 toe, als het goed is. Dus ik heb nog wel even te gaan. Maar het gaat gestaag naar beneden. Ja, ik ben goed op weg. Ja. Genoeg over mij geluld, want dat is er een hele hoop. Maar er was zoveel gebeurd. Ja.
Qua goede nieuws. We hadden meester Gerard hier over de vloer van de week. En dat was hartstikke gezellig. Vee, mijn vrouw, is dus door de week in de stad. Dus dan zit ik hier alleen met de hond. Dus dan was het erg gezellig dat Gerard even langs kwam. En die had zijn eigen bezigheden.
Ja.
Volgens mij heb je je hele boek door kunnen werken.
Ja, ik ben er hard aan de slag om alle correcties in te voeren. Maar daar hebben we het nog wel een keertje over. Had ik vandaag. Ja, voor de voetbalclub, ik had jullie ook nog een e-mail gestuurd. We hadden een impromptu fundraiser georganiseerd. Om het geld bij elkaar. We hadden te weinig geld om onze shirts te kopen. Dus heb ik even wat. We hebben gewoon wat bekende vrienden aangeschreven. En we hebben inmiddels genoeg geld. Dus dat is. Dat is verslaagd. Dat is mooi gegaan.
Precies.
Ja. Dus,
dat is mooi.
Ja. Dus hoeft niemand naakt over het veld.
Nee. Mijn computers hebben nog geld nodig.
Zeg je?
Ik heb de class of 2024. Er zijn nog een aantal mensen die staan nog op de wachtlijst. Omdat ik het gewoon niet gefinancierd krijg.
Ja.
Dus als jullie je gedreven voelen. Let me know.
Ik zal het in de gaten, ja.
Nou, het in de gaten.
Volgens mij heb ik al een keer wat gegeven, toch? Ik weet het niet eens meer. Niet? Oh, zeg maar even.
Nee, niet.
Goed, dat brengt ons naar het onderwerp van vanavond. Niet fundraising, maar we gaan het hebben over... dat hebben we net ook al een beetje over gehad. Over het ouder worden. En dan voornamelijk over, in hoeverre je daarover nadenkt. Toen ik bij Jochem was, hebben we het gehad over onder andere over pensioen. Hè, dat er veel Amerikanen toch niet genegen zijn om... niet echt veel geld gespaard hebben. Ik geloof dat het grootste gedeelte van de Amerikanen niet of nauwelijks spaargeld heeft tegen de tijd dat ze tegen de 60 aanlopen. En... Maar dat is één aspect daarvan. Maar ook gewoon... kiezen waar je gaat wonen bijvoorbeeld. Hè? Dus dat je al op tijd besluit van oké, ik ga ouder worden. Misschien is het handig om op een plek te wonen waar bijvoorbeeld niet heel veel trappen zijn. Of waar je makkelijk toegang hebt tot openbaar vervoer. Er zijn heel veel aspecten van dit onderwerp waar je al vooruit kan denken. En beslissingen kan nemen die je leven later aangenaam maken. Zo, om het maar eens even heel praktisch te zeggen. En mijn vraag was of jullie over dat soort dingen hebben nagedacht. En zo ja, wat voor beslissingen heb je genomen in hieromtrend? En of zijn er juist, of heb je daar niet over nagedacht? En denk je van het komt wel goed? Dat kan natuurlijk ook.
Wij moesten erover nadenken toen mijn schoonvader bij ons in kwam wonen. Toen hij ver in de 80 was, achter in de 80. Hij woonde in Arkansas. En hij kreeg daar COVID. En tijdens COVID kreeg hij van zijn vrouw te horen dat zijn vrouw van hem wilde scheiden. En toen hij zelfs in een soort benevelde staat was, want COVID was helemaal naar zijn hoofd gestegen, kreeg hij de papieren voor zijn neus geduwd. Had geen idee wat hij aan het ondertekenen was. Maar toen het gebeurd was, toen bleek dat hij gescheiden was. En zijn vrouw had het huis... Ze was de eigenaar van het huis, het meeste geld. En hij was dus niet alleen gescheiden van zijn vrouw, maar ook dakloos. Toen heeft mijn vrouw gezegd, ja, dat kunnen we natuurlijk niet doen. We kunnen zo'n man niet op straat laten staan. En ze is naar Arkansas gereden en heeft hem opgehaald. En toen heeft hij een jaar bij ons in Pennsylvania gewoond. En we hadden een huis met 4 verdiepingen. En onze woonkamer was op de allerbovenste verdieping. En... dat bleek al heel snel dat hij dat niet aankon. En toen dachten we moeten verhuizen. En zo zijn we onder andere in Vermont terechtgekomen. Want we zijn op zoek gegaan naar een huis waar iemand van zijn leeftijd makkelijk kon wonen. Dus een huis wat voor grote gelijkvloers was. Of platvloers, zoals ik het soms wel eens noem. Platvloers. En waar hij een eigen woongedeelte had. Een eigen badkamer en toilet. waarin hij toch zelfstandig was, maar waar we hem veilig ook een oogje in het zeil konden houden, maar toch zijn eigen leven konden geven. En we hebben ook gezorgd dat toen we het huis kregen, dat er verbouwingen werden aangebracht, waardoor hij ook makkelijk veilig kon blijven. En niet alleen met het oog op hem, maar natuurlijk ook met het oog op ons samen. Want ik ben 60, mijn vrouw is 62 en je weet natuurlijk niet wat er gebeurt. Mijn vrouw heeft multiple sclerose, dus die kan zich nog goed voorbewegen, maar je weet nooit wanneer dat afloopt. En ja, ik heb natuurlijk met mijn hartklachten, met mijn beroerte. Dus we dachten van nou, mijn schoonvader komt hier en we moeten het hem makkelijk maken, maar onszelf ook. Dus jij doet simpele dingen als reningen aanbrengen en een hoog toilet. En een goed huis kiezen waar je oud kan worden en gelukkig gezond kan blijven. En een van de andere dingen die ik heel belangrijk vond, is ook dat we zoveel mogelijk een stressvrij bestaan zouden leiden. En je kunt natuurlijk zeggen, ja, het leven, dat is, stress is inherent, maar je hebt positieve stress en negatieve stress. En we wilden gewoon een omgeving die rustgevend was. En dat is natuurlijk heel goed uitgewerkt, want hier gebeurt niks eigenlijk. Hè? We zitten gewoon in een hele rustige omgeving, heel landelijk. Het is eigenlijk alleen maar omringd door bosland, bergland, rivieren, meren, boerderijen. En we hebben vijf hectare om ons heen. Dus hartstikke rustig. En ik denk dat dat ook ontzettend heeft bijgedragen aan ons gevoel van welzijn en gezond voelen. En dat heeft mijn schoonvader ook ontzettend gewaardeerd. Hij is vorig jaar om deze tijd zo'n beetje overleden. Maar wel met een lach op zijn gezicht, omdat hij het hier zo fijn vond. En dat is mijn ervaring met ouder worden. Als je maar mensen om je heen hebt die om je geven en die voor je zorgen waar je op kunt rekenen, en een omgeving die je gelukkig maakt en gezond blijft eten en af en toe lekker blijft bewegen, dan hoeft het helemaal niet zo erg te zijn. Ondanks dat het natuurlijk allemaal met gebreken zal komen. Maar je moet voor jezelf een leven opbouwen waardoor je dus veilig bent en gelukkig kunt zijn. En wat ze hier ook zeggen, een nest egg hebben. Dat je wat geld over hebt voor je laatste jaren. En mijn vrouw is gelukkig ontzettend goed met geld. Zij heeft een fantastische brein voor getallen. En ze is al heel lang aan het sparen. Dus mocht ze over een paar jaar ermee op willen houden, wat ik niet denk, maar ze geeft natuurlijk muziekles. En dan kan het natuurlijk zijn dat ze zegt van ja, ik zou het best wat minder doen. Dan kunnen we hier gewoon blijven. En hoe laag ons inkomen ook zou worden, als we het alleen van onze ouderdagsvoorziening zullen moeten hebben, we kunnen de hypotheek altijd betalen, want het is zo laag, dat is ongelooflijk. We betalen de helft een hypotheek als wat we in Pennsylvania betaalden, maar we hebben twee keer zoveel ruimte. Dus ja, we zitten lekker en dat geeft een goed gevoel. Ja, dan zit ik alweer een hele tijd te praten. Maar dat is onze ervaring met ouder worden. Ik zal voor de rest van de uitzending zal ik me rustig houden. Okay? Dat beloof ik.
Je mag alleen ja of nee zeggen, Paul.
Nee. Ik dacht dat je met die hemd voor het lijf zou vragen.
Het is een heel, nee, met dit plaatje is zo heel duidelijk. Dat is ook precies waar ik naar op zoek was. Naar nieuwsgierig naar was. Van, maar laten we even het rondje afmaken. Yvonne, wat hebben jullie gepland?
We hebben niet heel concreet nog gepland. We hebben natuurlijk wel ideeën. En we hebben wel wat spaargeld en dat soort dingen wel. Maar het zit een beetje op twee dingen waar we de laatste paar maanden over aan nadenken zijn. Aan de ene kant vinden we, als je geld hebt in Amerika, kun je hier het beste oud worden. Want je kunt dan alles gewoon kopen wat je nodig hebt. En ons plan is dat we geld hebben. En daar zijn we dus hard mee bezig. Maar aan de andere kant zouden we ook heel graag bijvoorbeeld, en dat zei ik net al voordat we begonnen met opnemen, zitten we te denken om misschien in Spanje of in Portugal te gaan kijken om te wonen. Misschien niet permanent, maar in ieder geval voor een tijdje. Want dat biedt ons weer iets heel anders, namelijk dat je dat het leven simpeler is. Nou ja, wat jij ook zegt, Paul, het is simpeler, het is eenvoudiger, het is je hebt alles wat je om je heen wat je nodig hebt. Dus daar zitten we een beetje naar te kijken. Maar ondertussen, ons huis, Dat hebben wij toen in 2007 gekocht. En onze begane grond is een, ja, zoals we dat hier zeggen, een in-law suite. Dus dat is gewoon een heel appartement. En dat appartement is groter dan het appartement dat ik in Nederland had. Dus het is gewoon een grote slaapkamer, een grote badkamer, grote keuken, grote family room en met een grote tuin daarachter. En dat hebben we toen een beetje in ons achterhoofd gekocht voor mijn ouders, of tenminste mijn moeder. Mijn vader was toen al overleden toen we dit huis kochten. Dus in 2007 ging hij hier wonen, maar mijn moeder is toen twee jaar later overleden en heeft daar nooit gebruik van kunnen maken. Maar dat was wel een beetje waar we naar zaten te kijken. Want de ouders van mijn man, die zaten heel erg comfortabel bij zijn broer. Die woonde bij hem. Dat is ook nooit een discussie geweest. Dat is onderdeel van zijn cultuur. Komt uit Pakistan. Er is geen vraag van wat doen we met de ouders. De ouders gaan bij een van de kinderen wonen. Dus over zijn ouders hebben we ons nooit zorgen over gemaakt. Fysiek dat ze ergens niet goed terecht zouden komen. Maar het was voornamelijk voor mijn moeder. Maar nogmaals, mijn moeder die overleed dus te jong. Zodat ze daar niet gebruik van heeft kunnen maken. Maar you know, you never know. Misschien gaan wij dan wel in die basement wonen. En dan gaan onze kinderen boven wonen. Een van onze kinderen. You never know. Dus dat huis hebben we. Het is gelijkvloers allemaal. Jij had het over aanpassingen in je huis, Paul. Ja, het is een inloop, instap, badkamer. Dus niet, weet je, dus het is allemaal heel erg makkelijk. En relingen en dat soort dingen. Dus het zou zomaar kunnen dat we daar dan gaan wonen. You never know. Ja.
Jochem.
Ja, ik heb er zelf wat ander idee bij gehad dan mijn vrouw. Dus ik ben wel zelf wel druk aan de slag gegaan zodra ik een vaste baan had om de 401k's aan te vullen, op te bouwen en dergelijke. Altijd wel met het idee van, ja, we hopen dat we de gezegende leeftijd kunnen bereiken en daarbij niet hoeven te werken. Tot op het punt waar we echt dingen moeten gaan doen op hoge leeftijd waar we helemaal geen zin in hebben. Daarbij, we hebben ook een tijd lang rondgekeken van waar gaan we nou eigenlijk echt wortels schieten. En dat is dus uiteindelijk hier geworden. In Amerika, maar we ook inderdaad veel aan over Europa nagedacht. Is ook nog niet helemaal uit het hoofd verdwenen, maar voorlopig wordt dit het hier. Het zorgen voor, en dat zie ik veel om me heen ook bij leeftijdsgenoten, het zorgen voor een ouder is wel iets waar we over nadenken. Ik heb dus mijn moeder van 88 in Nederland. Bij Vee is haar ouders leven niet meer, maar er is wel in haar Caribische cultuur is hetzelfde. Hè? Het idee dat er wonen, dat drie generaties in hetzelfde huis wonen is eigenlijk standaard. En het idee dat je ouders niet bij je in huis trekken als het wat lastiger wordt qua gezondheid en dergelijke, dat bestaat niet. Dat idee van en ik heb steeds meer het gevoel dat dat Nederlandse idee van zo jong mogelijk je kinderen uit huis trappen. En je ouders zo ver weg mogelijk in een tehuis stoppen. Iets heel Nederlands is. Wat eigenlijk in de rest van de wereld helemaal geen gewoonte is. Heb ik ook wel eens bedacht. Je zou de woningnood in Nederland zo hebben opgelost. Als het als in de rest van de wereld gaat doen. En gewoon drie generaties in hetzelfde huis. Want dat is ook zoiets. Bij mij. Bij feestanten, hier niet te ver vandaan, heb je dus drie generaties in hetzelfde huis. De rest van de familie ook. Dat betekent dus niet dat ze goed met elkaar om kunnen gaan. Hè? Of dat er geen gedonder is de hele tijd over van alles en nog wat. En grootmoeder altijd aan de stok met schoondochter en alle clichés die je daarbij kan halen. Ja, dat gaat op volle kracht. Maar dat betekent dus niet dat zo'n ouder, dat je dan dus je ouder in een tehuis laat gaan. Nee, letterlijk over je lijk. Ja, iets heel anders dan zoals we dat in Nederland gewend zijn. Mijn moeder is hier welkom. Als het zover moet komen en ze kan het zelf niet meer aan. En dat weet ze ook. Ik denk niet dat ze eraan gaat beginnen. Ik denk dat ze de voorkeur aan geeft om in haar huidige flatje naar het einde toe te werken. En heeft ons al laten weten dat hè, als ze niet meer voor zichzelf kan zorgen en ook geestelijk van de kook raakt, dat dan zeg maar de euthanasieplannen wel uit de kast moeten worden gehaald. Dat zegt ze nu natuurlijk. Maar hè, als ze inderdaad echt te behoeftig gaat worden, vindt ze zelf, dan moet er ook gewoon maar een einde aan komen. Maar ja, het is echt een groot cultureel gat wat ik zie. Ja. Ten opzichte van onszelf ben ik dus inderdaad meer van dat klassieke, toch een beetje plannen voor de toekomst, zo meer als het kan. Vooral ook met de gezondheid in het achterhoofd, die er gewoon niet beter op wordt naarmate je ouder wordt. Terwijl het bij Vee, die staat er een beetje anders in. Die denkt niet aan stoppen met werken. Die heeft ook door haar levenservaringen echt het gevoel van het kan zo, je kan plannen tot je in ons weegt. Het gebeurt, het leven gaat je op heel andere verrassingen zetten. Dus op een manier waarop je er niet wil hebben dat je er ooit een keer nog een spijt van gaat hebben, dat je zus en zo niet hebt gedaan. Dus die staat daar iets anders in. Die is meer van levend bij de dag, omdat het zo over kan zijn. Ja, maar zo zit ik zelf dus niet in elkaar. Dus daar probeer ik een soort compromis in te bereiken. En de voordelen van die invalshoeken allebei een beetje om dat allebei een beetje tot wasdom te laten komen.
Zo mooi dat je dat zei, van dat jouw moeder in principe bij jou terecht kan.
Ja, niet in principe. Het is gewoon ook voor mij nu een
principe. Ja, precies. Ja, dat bedoel ik.
Een principe, ja.
Ja, uit principe mag zij, kan zij, is ze welkom. Maar dat hebben wij ook tegen mijn moeder gezegd. Mijn moeder is was heel jong, die is overleden aan kanker. Maar toen ze ziek was geworden en dus wist dat er een einde aan kwam, hebben we haar ook aangeboden, net als bij mijn vader destijds, kom bij ons wonen. En zij heeft toen gekozen om dat niet te doen. Net als jouw moeder zegt van nee, laat mij maar lekker in mijn eigen plekje, met mijn eigen ding, mijn eigen, echt een typische independent Nederlandse vrouw, wil ik bijna zeggen. Zij wilde niet to uproot herself en dan bij ons te komen wonen. Want ze had dan echt het gevoel van, ja, dan natuurlijk, mijn natje met Rogi wordt allemaal prima verzorgd. Healthcare prima, ik zie mijn kleinkinderen prima. Maar ik heb niet mijn eigen identiteit in die zin van mijn vrienden, mijn vriendinnen, mijn bezigheden. Dus zij heeft voor die korte periode dat ze nog leefde heel bewust gekozen om niet bij ons te komen wonen. Mijn vader daarentegen, die heeft, dat was jaren daarvoor, ook een diagnose gekregen met, er is niets meer wat we voor u kunnen doen, meneer David. Die heeft toen wel gekozen om bij ons te komen wonen. Dus je kan het aanbieden. Hè? En je kunt zeggen van, dit is jouw huis, mijn huis, your house. Maar dan weet je nog niet of dat iets is wat je ouders willen. En mijn oudste zoon heeft gezegd van, ja, maar mam, natuurlijk gaan wij samen wonen straks. In die zin, dus niet van, jij komt bij mij wonen of ik kom bij jou wonen, maar wij gaan samen wonen straks. En dat vind ik fantastisch. Ik vind dat ontroerend. Ik vind dat geweldig. Maar ik weet niet of we dat gaan doen. Weet je wel? Omdat wij natuurlijk ook weer... Ik denk dat mijn man, die wil nu al zijn handtekening zetten onder dat contract om met hem te gaan samenwonen. Maar voor mij is het van, nee jongen, doe je ding. Ik vind dat het is een big ask om bij je kinderen te gaan wonen. Vind ik dan. Voor mij, mijn moeder vond ik het geen enkel probleem. Mijn vader geen enkel probleem. En net als jij ook zegt, Jochem, dat gaat niet zonder drama natuurlijk. Want natuurlijk is het drama. Maar het was wel, het was gewoon een feit. Daar kon bij ons wonen. En zonder dat ik voel dat ik me opofferde of zo. Maar ik voel het wel ten opzichte van mijn kind. Dat, zoals ik nu dan, op mijn leeftijd, met mijn gezondheid, denk ik, dat wil ik je niet aandoen. Maar you never know. Over een paar jaar met andere dingen. You never know. En jij, Gerard?
Oh.
Ja, jij.
Ja, nee, daarvoor doen we deze podcast. Omdat ik dan... omdat ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar ook... met die kinderen zit ik al aan te denken van zou ik, weet je, als het zover is en je bent afhankelijk, je kunt niet meer voor jezelf zorgen, zou je dan inderdaad zou ik zoiets overwegen? Ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik vind het een moeilijke vraag. Kijk, hier is het wel zo, ik zie het hier om me heen, hier is het noodzaak, hier is het, weet je, net zei Paul, mensen die op straat komen te staan. Een vriend van mij die had een oude tante bij zich, bij hem thuis wonen. Die is letterlijk op straat gezet door haar broer. Die kon niet meer uitstaan. En die vrouw, zijn vrouw had helemaal niks. Geen huis, geen geld. Een heel klein social security pensioentje. Ja, wat doe je dan? Weet je wel, als je dan de dichtstbijzijnde familie bent, dan moet je zo'n mensen in huis hebben. Een keer proberen ergens anders onderdak voor die mensen te verzinnen. Maar er is een enorme vraag naar. Dus die doen het alleen maar in extreme gevallen. Kun je ergens in zo'n social security bejaardentehuis. Maar goed, terug naar mijn situatie. Ja, ik ben ook nog steeds van mening dat ik eeuwig leef. Dus ik ben. Dus ik denk er niet altijd over na. Dus ik moet. Maar je moet je natuurlijk wel doen. Dus ik denk dat we financieel hebben we wel over nagedacht, natuurlijk. Maar qua planning of wat je wel van of laatste station, de idee van waar ga je wonen als laatste station, of is het, dat klinkt heel dramatisch, maar daar zover ben ik ook nog niet, want ik weet wel dat dit niet mijn laatste station is. Ik zou ook graag ergens willen wonen waar je gewoon mensen om je heen hebt en die af en toe eens tegen je praten, en dus, ik vind het helemaal geen fijne buurt, dus En wat je ook net zei, van je wil ook ergens wonen waar je gewoon de deur uit kan lopen en even een boodschapje doen of een kopje koffie drinken. Dat weet je wel.
Ja.
En het voordeel van onze generatie, quote-unquote, is dat wij zijn natuurlijk, vergeleken met onze eigen grootouders, wij zijn natuurlijk veel gezonder en veel fysiek veel sterker gemiddeld genomen. Want mijn oma, die was al oma toen ze 60 was. We zagen een omaatje, die zat de hele dag een beetje voor de televisie en een beetje te haken en een omaatje te spelen. Ze was helemaal, ze kon best gewoon dingen doen, maar ik heb last van dit, last van dat, een flauwkul natuurlijk. Maar de mensen heeft dan wel uiteindelijk bijna 40 jaar is oma geweest. En toen heeft bijna 40 jaar tv gekeken. Nu hebben we natuurlijk onze generatie is natuurlijk heel anders. Iedereen is actief en mensen gaan op cruises en gaan nieuwe dingen leren en gaan op reis en noem het maar op. Dus,
nou, dan praat je wel over specifiek. Dan praat je dus over mensen met die meer dan $500,000 in de bank hebben liggen. Hè? Dus een heel specifieke groep van mensen boven de 55, waar je het nu over hebt.
Boven de 65. Oh ja, je bedoelt de cruises. Ja, nee, dat klopt. Dat is waar.
Ik weet niet of je dit in Nederland ook hebt, maar hier heb je ook de Active Adult Community van 55 plus. Hè? Die zijn speciaal zo gebouwd met al die huisjes dicht op elkaar, dat je toch een beetje een buurtje hebt voor mensen die van een zekere leeftijd. En dat is wel weer leuk. Wat we ook hebben gemerkt met mijn schoonvader was, mijn schoonvader is militair geweest en maakte dus aanspraak op allerlei hulp van de VA, de Veterans Affair. En dachten, nou, als het ons niet lukt om hem te helpen, dan kunnen we altijd nog eens even bij de overheid aankopen en kijken wat de VA voor hem doet. Maar die zeiden van, ja, jullie zijn er. Jullie zijn in goede doen, jullie zijn gezond, dus je neemt hem maar over. En pas als je het niet kan, dan zullen we eens kijken wat we nog voor hem kunnen doen. Dus hij had altijd gedacht dat als er iets met mij gebeurt, dan staat de overheid nog voor mij klaar. Want ik heb de goede jaren aan Amerika gegeven. Hij is naar Korea gegaan, altijd op vliegdekschepen gewerkt. Jarenlang voor zijn leven gegeven. En toen hij van de marine klaar was, toen is hij bij de landstrijdkrachten gegaan. En daar heeft hij dus een pensioen opgebouwd en ook aanspraak gemaakt op gezondheidsverzekering. Maar de gezondheidszorg van de veteranen is ook erg slecht. En daar proberen ze ook van alles om er maar van af te komen, zodra ze weten dat je nog familie hebt die voor je kunt zorgen. En ze hebben hem min of meer hem in onze schoot geworpen. En dat vonden we ook wel prima om te doen, hoor. Maar het was wel 1,5 jaar dat hij nog bij ons leefde. Dat was voor alle partijen niet makkelijk. We probeerden er het mooiste van te maken, maar hij kreeg ook Alzheimer's. En dan wordt het, heb je opeens een heel andere persoon in huis, hè, die ontzettend vergeetachtig is, zeer primair reageert, zeer agressief reageert. Dat niet kan hebben dat hij zijn zelfstandigheid kwijtraakt. En ook weinig meer kan aarden, weinig meer de leuke dingen van het leven kan zien. En ook maar dingen heel normaal vindt en niet echt aardig is tegen je. En om te zorgen voor iemand die niet echt ook iets teruggeeft of iets, het laat merken dat hij het waardeert. Ik heb daar ontzettend veel moeite mee gehad. Zeker omdat mijn vader ook niet was. Maar mijn vrouw is er veel beter mee omgegaan dan ik, hoor. Ik probeerde heel rationeel met hem om te gaan. En iemand met Alzheimer die allemaal aftakelt, daar kun je niet meer rationeel mee omgaan. Daar kun je niet dingen mee argumenteren. Dus ik raakte in discussies met hem. Dat was niet mooi, man. Daar heb ik ook achteraf heel veel verdriet over gehad, hoor, dat ik dat zo aan heb gepakt. Omdat ik mezelf ook niet goed in de hand heb. Maar het klank kan heel mooi klinken natuurlijk. Oh ja, kom maar, hoor. Kom maar, mam. Kom maar, papa. Je hebt zo lang voor ons gezorgd. Wij nemen die zorg wel over. Maar het was niet makkelijk. De meeste dagen was het niet makkelijk. En we probeerden het wel leuk te houden en dingetjes te ondernemen. Maar hadden er dan geen zin in. En alles was echt een beetje, ja, je moet het uit hem trekken. En hij was iemand die gewend was om voor anderen dingen te kunnen betekenen. Altijd heel veel vrijwilligerswerk gedaan. Nu die dat niet meer kon, fysiek niet en ook psychisch niet, vond hij ook maar dat hij dood moest, omdat hij gewoon niets meer kon betekenen voor de maatschappij en voor andere mensen. En dat maakte hem gedeprimeerd. En we gaven hem dan wel kleine dingetjes te doen in het huis. Ga je even afwassen, ga je een beetje stofzuigen, weet ik wat. En dat ging de laatste maanden ook niet meer. En toen kwamen we bij een fase waarom hij alleen in een stoel kon zitten en tv kon kijken. En gelukkig nog had hij wel, dat enige wat zijn redding was, dat hij goed om kon gaan met dingen als een iPad of een mobiele telefoon. Daar kon hij nog wel op en hij kon het internet erop en dingen uitzoeken en sportwedstrijden bekijken en dergelijke. We hadden echt zo'n ideaal beeld van, nou, we gaan naar een idyllische omgeving, alles mooi gelijkvloers, makkelijk voor hem. Maar hij verpieterde langzaam, ondanks dat we goed voor hem kookten. Hij kwam zijn stoel niet meer uit, hij gebruikte zijn spieren niet meer. Hij kon zichzelf niet meer overeind houden en ik kon hem niet optillen, mijn vrouw kon hem niet optillen. En toen hij op een gegeven moment zijn heup brak, toen ging hij ook naar een plek om te revalideren. Daar is hij dus nooit meer uitgekomen. Dus wat ik maar wil zeggen is, het is mooi, maar je weet niet hoe het eindigt. Hè? Wij zaten met iemand die elke dag dood wilde. Ja, en hij stond er bekend daarom dat hij elke hulpverlener die langskwam zei van, geef maar een spuitje, want ik wil hier niet meer zijn. Ik wil hen ook niet tot last zijn. Het was niet zo fijn, hoor. Het was, ik had me er meer van voorgesteld en ik neem mezelf ook kwalijk, maar dat is achteraf praten, dat ik niet goed wist hoe ik met hem om moest gaan. Dan kan je nog zo'n mooie omgeving zitten in je huis hebben aangepast. Als je met dat soort omstandigheden te maken hebt, maakt het niet makkelijk voor geen van de partijen.
Maar je bent er niet voor, ook niet voor opgeleid natuurlijk. Dus, het is een,
nou, dat is het inderdaad. We zijn niet opgeleid daarin. Ik krijg dat dan nu een beetje mee via mijn man. En Jochem, jij waarschijnlijk een beetje via je vrouw. Maar dat is niet iets waarmee wij zijn opgegroeid. En dan ineens die verantwoordelijkheid te hebben. En zeker als het niet je eigen ouder is. Speelt dat denk ik ook mee. Al moet ik zeggen, mijn man was absoluut geweldig met mijn vader. Maar dat is ook weer omdat hij, zeg maar, opgeleid was in het zorgen voor the elder, weet je? En,
Ja, dat klopt hoor. Als iemand dan zegt, zorgbehoevend wordt, dan moet je tegelijkertijd een verpleger zijn en een chef-kok en een iemand
een psycholoog.
Psycholoog en een entertainer. En een soort taxibedrijf.
Het is ook heel fysiek zwaar.
Ja, het is fysiek en psychisch. Het is rot om te zeggen, maar ik ben blij voor iedereen dat hij er niet meer is. Hij wilde graag weg uit het leven stappen. En dat is hij op een hele goede manier heeft hij dat gedaan. Dat is heel mooi. Ik was er niet bij, maar wat ik heb van gehoord was het heel mooi. En heel rustig en heel vredig. Maar hij was er aan toe. En wij waren ook aan toe om tijd voor onszelf te hebben. Want wij gingen er als stel, mijn vrouw en ik, gingen er onderdoor. Want zoals ik met hem omging, gaf spanningen bij haar. En zoals zij met hem omging, vond ik ook het niet goed. Want hij was ook een rotvader naar haar. Hij schelde eruit voor alles wat maar mooi en lelijk was. En dat deed mij ook heel veel pijn. Want ik zag hoe zij ze om zijn liefde vroeg, die ze nooit kreeg als kind. En nu, ze had gehoopt, nou als ik nu maar voor mijn ouder er ben, voor mijn vader, dan zal hij tegen me zeggen, ik hou van je. Dat heeft hij nooit gezegd. Dat kon hij niet over zijn lippen krijgen. En dat maakte mij ook heel kwaad. Als je kwaad op iemand bent, dan word je kortaf. En dan ga je ook niet goed voor hem zorgen. En het is niet goed. En dat had ik beter moeten doen. Maar het was echt een lijdensweg voor iedereen, hoor. Dus ja, ik heb er gemengde gevoelens over. Ik zou aandoen.
Het is inderdaad iets. Maar het zijn inderdaad, dat is een aspect van het verhaal waar niemand bij je. Wat voor iedereen anders is ook. Dus, ja. Want er zijn want het was, Jochem, jij was zo genereus over je moeder. En ik zou het denk ik ook wel doen. Om het aanbieden. Maar ook denken ervan, dat doet ze toch niet. Maar meestal, ik zou het dan niet meer uit beleefdheid doen. Maar goed, stel je voor dat het wel gaat gebeuren, weet je wel. Dus wat doe je dan? Dan ben je wel, het is een dagtaak die je erbij krijgt uiteindelijk.
Het leven draait om het zorgen.
Ja, dus ik vind het, wat dat er gaat, vind ik het. Het systeem hier. Wat je natuurlijk al aangaf, Jochem, als je rijk bent, is het inderdaad geen probleem. Dan kun je gewoon. Huisvesting betalen of zorg betalen. Maar voor het gros van de mensen, die zijn inderdaad afhankelijk van hun familie. Als ze het al hebben.
Ja, de zorg, als je dat nagaat, dat kost, toen het berekenen voor mijn schoonvader, $3,000 to $5,000 per maand.
Ja.
Voor dat bedrag krijg je helemaal geen goede zorg, hoor.
Nee.
En het eten is ook vreselijk en de omstandigheden zijn helemaal niet leuk. Je mag blij zijn als je in een privékamer terechtkomt.
Hoe voorkom je zoiets? Hoe zorg je ervoor dat je zelf niet in zo'n situatie terechtkomt?
Nou, dan moet je $3,000 to $5,000 per maand overhouden. En dan ga je boekt jezelf in een 5-sterren hotel.
En ja, Yvonne,
bestelt elke dag room service.
Ja. Ja.
Dat zou ik doen.
Ja.
Dat is veel leuker en veel betere zorg dan dat je ooit zal krijgen in een van die tehuizen waar mijn schoonvader uiteindelijk in terecht kwam.
Ja. Yvonne? Ja.
Nee, ik was een beetje sarcastisch. Jong sterven.
Oh, jong sterven. Ja, dat kan hier ook niet. In hier is het ook buitengewoon. Is het ook een onderwerp dat volstrekt taboe is. In Nederland wordt er steeds meer over gesproken. Over Oh, maar goed, dat vind ik trouwens een ander onderwerp. Dus dat urgentie en het einde van het leven. Maar daar praten we al een keertje, misschien wel een keer over. Maar nu gaat het meer over van, oké, maar behalve het sparen. Hoe zorg je ervoor dat je niet in zo'n situatie terechtkomt? Dat je helemaal dat je afhankelijk bent van anderen die helemaal niet zijn equipped klein om je te helpen.
Ja, je kunt doen wat je kunt. Je kunt inderdaad een potje aanleggen als je daartoe in staat bent. En zoals Jochem zei, niet iedereen kan dat. Maar als je dat wel kunt, dan is dat wat je doet. Maar dan nog weet je niet hoe het gaat lopen. Want stel dat je op een bepaalde manier ziek wordt die je niet had voorzien. Of een bepaalde aandoening krijgt die je niet had voorzien. Dat vraagt dan weer een heel specifieke hulp. En daar had je niet op gerekend. En dat is veel duurder dan wat jij had berekend. Dus het blijft... ik denk dat we wat we kunnen doen, kunnen we doen. Zoals jullie twee jongens, jullie hebben het over... Nou, ik zorg ervoor dat ik wat gewicht verlies. En op die manier in ieder geval een hele concrete bijdrage lever aan. Dat soort dingen kunnen we doen, want dat is in onze controle. En als het in je controle is om te sparen, want je hebt een extra inkomen of een extra genoeg inkomen om te sparen, dan moet je dat ook doen. Maar voor de rest...
Er zijn ook zoveel regeltjes waar je mee te maken hebt. Hè? En een van de dingen die wij hebben gedaan, is een advocaat in de hand nemen die de regels in Vermont heel goed kende. En die wist hoeveel geld je moest opsoeperen. Om in aanmerking te komen voor zorg van de staat. En we hebben dus heel goed gekeken van... met hoeveel geld komt mijn schoonvader in onze situatie? En hoe moeten we zorgen dat hij dat geld zo goed mogelijk uitgeeft... zodat we met z'n allen een huis kunnen kopen... en dat hij ook nog een auto kan kopen als hij dat wil... dat hij echt alles opsoupeert. Want als je dus doodgaat, je hebt een hele hoop geld... dan gaat het meeste daarvan ook naar de overheid. Dus we hebben met een advocaat die de regeltjes goed kende... alles doorgenomen en het zo gedaan dat we een budget samenstelden... voor mijn schoonvader. Worden die langzamerhand met het aantal jaren waarvan hij... dacht dat hij nog zou leven, een goed leven kon hebben. Dat we de extra zorg ook konden inhuren voor hem. En transport, en medicijnen en alles. En dat hebben we uiteindelijk heel goed gedaan. Maar dat moesten we een expert voor inhuren. Want we hadden geen idee wat op ons afkomt.
Doe je dat nu ook voor jezelf
gedaan? Wat zeg je?
Doe je dat nu ook voor jezelf?
Ja, dat doen we nu zelf ook. Ja, nu weten we het klappen van de zweep een beetje. Ja, want och man, er zijn zoveel regels en zoveel wetten en wat je wel kan, wat je niet kan doen. Dat is een dagtaak en je moet formulieren invullen totdat je een ons weegt. En je moet echt een hele mondige patiënt zijn. Dat merk ik ook in het algemeen met de gezondheidszorg. Je moet echt zorgen dat je bijna ervoor gestudeerd hebt om een fatsoenlijk gesprek te houden, te voeren met de mensen die voor je zorgen hoor. Want anders word je van alles op de mouw gespeld. En ook de ene dokter vertelt dit, de andere dokter vertelt dat. Je moet leren navigeren. En ze hebben hier in Vermont, misschien heb je het in andere staten ook, een Council for Aging. Er bestaat uit experts die je kan inhuren. En die, dat is eigenlijk een soort liefdadigheidsorganisatie. Dus als je er niet uitkomt, kun je hen nog bellen. Maar er zit zo'n wachtlijst. Dus het duurt een jaar voordat je een gesprek krijgt al. En binnen een jaar kan je al dood zijn, bij wijze van spreken. Ja, ja. Dus er is wel hulp, theoretisch. Maar zie er maar eens aan te komen.
Nee, klopt. Ik denk dat wat jij net zegt, Yvonne, dat ook wel een grote kern van waarheid in zit. Dat je zeg maar... Het gaat niet alleen om het fysieke voorbereiden. Dat je ze gewoon inderdaad actief blijft. Je yoga doet, wat ik wat allemaal niet. Maar ook dat je zelf ook gewoon jezelf... blijf bezig gaan. En het kan ook best wel zijn dat je gewoon dan blijft doorwerken, bijvoorbeeld. Heel veel mensen die werken ook door om die reden, omdat ze dat gewoon gelukkig van worden. Ik weet toevallig een van mijn vrienden werkt bij Amazon, die vertelde dat er was een man van in de 70 die werkt bij Amazon. En die heeft gewoon een pensioen. En geld heeft hij niet eens nodig. Maar die vindt het heerlijk om te werken. Met andere mensen samen te zijn. En dat houdt je wel scherp. Dat houdt je wel actief. Weet je wel. Veel voorkomt met oudere mensen. Die, met name die mensen die eenzaam zijn. Dat die alleen maar in zo'n spiraal terecht. Zo'n neergaande spiraal terecht komen. Jochem, heb je nog een nieuwe gedachte opgedaan in de afgelopen 20 minuten? Over het innemen van familieleden.
Nee, niet echt een nieuwe gedachte opgedaan. Ik was een diep onder de indruk van Paul's verhaal. En een soort een kijkje in de keuken, zeg maar. Ik kan me goed. Dat moet ook emotioneel heel zwaar voor jullie zijn geweest. Maar het verandert aan het principe, verandert het niks. En ik heb me eigenlijk meer en meer verbaasd als ik in vooral de toon in Nederland hoor. Waarop over ouders wordt gepraat of ouders over kinderen praten. Dat er eigenlijk een soort basispositie is van emotionele distantie. Waarbij je echt het gevoel krijgt van... ja, je wordt 18, hè? Wordt het niet eens tijd om op te rotten? En ik had letterlijk een familielid die bij mij aan de telefoon in woede ontbarstte. Omdat zijn moeder het bestaan had tegen een vriendin te zeggen dat als je ouder werd, dat is fijn, dan is fijn om kinderen te hebben, want die zorgen voor je als je ouder wordt. En die was er zo, die vond dat dus wel zo'n, die vond dat dus een heel erg egoïstisch. En dat zijn moeder dat durfde te zeggen en dat vond. En hoe durfde ze? En dat was voor hem bewijs hoe egoïstisch ze wel niet was. En ik dacht. Je bent niet goed bij je hoofd, dacht ik eigenlijk eerlijk gezegd. Van, daar zit dus een heleboel andere soort frustratie achter. Maar echt zo extreem. Hè, van hoe een ouder het in haar hoofd haalt om dat de kinderen wel eens voor de zouden gaan kunnen gaan zorgen. Ik vond dat echt heel erg extreem. Van wat is dat voor familie-idee dan dat je hebt? Wat betekent familie dan?
Ja. Precies.
He, anders dan als een soort... waar eigenlijk de emotionele ruimte van wat familie betekent... altijd in het negatieve wordt getrokken. Dat is eigenlijk wat dat betekent. En dat zie ik in Nederland dus heel erg. Waar iedereen eigenlijk allemaal in zijn eigen kleine appartementje... en in zijn eigen kleine huis loopt te kniezen. En te mopperen op elkaar, omdat ze 30 kilometer bij elkaar vandaan waren. Ik dacht, oh, is dat dan beter? Is dat dan mooier met die ouders? Met bijvoorbeeld tijdens COVID zijn dus de ouderen vandaag met de honderden en duizenden tegelijk overleden. Vooral in het begin toen de epidemie uitbrak. Hele bejaardentehuizen die bijna ontvolk raakten. En de emotionele, wat dat emotioneel voor de familie heeft betekend, hoor ik dus nooit iemand over. Ik vind dat echt heel erg raar. En ik vind dat een...
Je zou verwachten dat het een soort van collectief trauma zou zijn, maar dat is het dus niet.
Maar en ik heb ooit een iemand die ik heel erg respecteer hier... Als oordeel over die in veel landen, een Amerikaanse die in veel Europese landen was geweest. Nederland. En die vond Nederland een heel koud land. En daar bedoelden ze dus niet mee buitentemperatuur. Daar bedoelden ze mee hoe mensen tegen elkaar zijn. En dat is. En ik denk eigenlijk dat dat gewoon zo is.
Ja, dus dat je, zeg maar, dat je de zorg heb je in feite afgekocht.
Ja, zorg hebben voor je ouders of zorg hebben voor je kinderen als ze ouder dan 18 zijn, dat is per definitie een belasting voor jezelf. Hè? Over egoïstisch denken gesproken.
Ja, dan kun je niet meer op vakantie als je ouders bij je
zorg. Nee, van jongens, dat moeten we niet hebben. Nee, dan komt mijn eigen pensioenplannen komen in de knoop. Dat... Dus daar gaan we niet aan beginnen. Nou, ik vind het een... denk ik, wat is dat? Dat is eigenlijk de instelling van een kind van 3. Hè, die alleen maar aan zichzelf hoeft te denken. En daar ben je ook kind van 3 voor. Maar daarna word je toch wel geacht een beetje socialer in elkaar te zitten. Ik vind dat... Ik ben meer en meer Nederland als een soort rariteitenkabinet gaan zien. Zeker emotioneel gesproken.
Ik denk dat het ook te maken heeft met het hoge levensniveau. Nederland is natuurlijk een rijk land. Mensen hebben geld. Dus je kunt het ook uitbesteden. Alles wat je niet mag, wat je liever niet hebt, dan kun je uitbesteden en andere mensen voor betalen. Dat laat anderen de rotwerk maar opknappen. Dat is natuurlijk in veel landen waar ouderen in huis worden genomen. Dat zijn vaak landen die lang zo rijk zijn dat ze niet in Nederland. Dan moet je familie en vrienden hebben die je opvangen. Want daar ben je zonder hen ben je nergens.
Nou, het is ook... maar het zijn ook van die dingen... 3 generaties of 4 generaties in 1 huis. Dat zijn ook van die manieren van werken met elkaar. Die er heel erg... ook van generatie op generatie ingeslepen zijn. En waar ze een soort mechanismen voor bestaan. Ik bedoel... als beide ouders werken, dan de inwonende oma wordt dan ook verwacht dat hij op de kleinkinderen past, weet je wel. Die doet vaak het merendeel van het koken. En het idee van als moeder van haar pensioen gaat genieten, dat betekent dus dat ze alleen maar hoeft te koken, niet ook nog hoeft te werken. En ook nog het huis van boven tot onder moet gaan schoonhouden. En niet meer die kinderen hoeft op te voeden. Dus in die cultuur. En ik denk dat... en volgens mij als... ik denk dat het idee van welstand een beetje anders is. Of het idee van geluk een beetje anders is. En wat minder in termen van geld wordt gemeten eigenlijk.
Ja, dat ben ik mee eens. Want er zijn genoeg... Ik zit dan te denken aan een aantal idioot rijke families die ik ken in Pakistan, Dubai en India. En die hebben ook 3-4 generaties in huis. En die hebben alle geld in de wereld om alles uit te besteden. En te zorgen dat hun ouders fantastisch verzorgd zullen zijn. Maar dat is shameless. Dat doe je niet. Dat is not done. Je gaat je ouders niet het huis zetten. Dat
nee,
kan
precies.
Dus niet wat jij zegt, Jochem. Het is niet alleen geld. In Nederland is het misschien meer geld, maar het is niet universeel te maken met als je geld hebt, besteed je het uit. Ik denk dat het ook te maken heeft met de normen en waarden.
Ja,
denk
nee,
ik.
Absoluut. Nee, helemaal eens. Het is inderdaad, het is, en als ik bij de rest van mijn schoonfamilie kijk, en ik ga hier niet in detail, maar de drama's die daarbij plaats hebben gevonden, fetus die 60 jaar lang hebben geduurd tussen zusters. Echt de meest idiote drama's die zich hebben afgespeeld binnen die familie. En ze nemen elkaar dus gewoon in huis als het niet meer gaat. Punt uit. Het is inderdaad, zoals je zegt, zijn normen. Laat ik zo zeggen, je zou dus inderdaad... je staat te schande als je dat niet doet. Precies, ja.
Vrienden van mij, die komen oorspronkelijk uit Limburg. Die wonen in Nederland nog. Maar die zitten in dezelfde situatie waarin wij vorig jaar zaten met mijn schoonvader. Hun moeder die werd steeds meer hulpbehoevend. En die moest haar eigen huis uit, want ze kon niet meer voor zichzelf zorgen. Maar die zit nu in een zorgboerderij waar verschillende generaties met elkaar samenleven. Dus zij is een van de oudere mensen, maar er zijn studerende mensen daar. Er zijn wat gezinnen met een paar kinderen. Er zijn wat mensen op middelbare leeftijd. Die wonen allemaal in die boerderij. Ze hebben allemaal kleine appartementjes daar. En die doen dus dingen ook samen. Die eten altijd met elkaar samen. Die koken met elkaar samen. Die kunnen wat tv kijken samen. Dus er wordt voor haar gezorgd en ze kan ook nog zorgen. En dat is ook een stukje wat in Nederland gebeurt. Niet zoveel.
Op die boerderij of niet?
Dat is in Limburg is dat...
maar haar eigen kinderen, wonen die ook op die boerderij?
Nee.
Dus die hebben dat uitbesteed naar zo'n boerderij?
Ja, omdat hun vader hetzelfde was overgekomen en daar op een hele fijne manier werd verzorgd en opgevangen ook. En de kinderen hebben allemaal hun eigen leven. Die hebben beide een baan, dus die kunnen ook geen, die hebben geen tijd om voor hun ouders te zorgen. Die hebben ook twee inkomens nodig om de hypotheek te betalen, dat soort dingen. Maar die vonden het een hele goede oplossing, dat zo'n ouder niet weggeschoven wordt met een allemaal leeftijdsgenoten die allemaal zwak en ziek en misselijk zijn. Nee, met allerlei generaties nog bij elkaar zijn, waar ze gewoon hun eigen dialect kunnen spreken en ook aanspraak hebben. En ook voor kinderen zorgen, voor studenten.
Er zijn meerdere van dat soort initiatieven waar ouderen en jongeren bij elkaar wonen. Omdat, ja, precies voor die reden dat de ouderen kunnen oppassen en hun verhalen vertellen. Maar dat is by design in Nederland. Is het allemaal by design. Dat is niet iets wat, zeg maar, iets wat van nature... Van nature wordt gedaan, maar dat is echt. Want omdat in die. Want mijn. Ja, wat ik zeg, mijn oma zat inderdaad in zo'n bejaardentehuis. Op een gegeven moment. Ja, zit je met allemaal bejaarden. Een beetje naar elkaar te staren. Terwijl het heel veel van die mensen nog prima nog dingen konden doen. En als je ze bij elkaar. Als je ze vermengt met andere generaties. Die, en dan ook voor een deel die zorgtaken wat kan managen. Dan is het inderdaad een oplossing. Dat is inderdaad een hele praktische Nederlandse oplossing. Maar je hebt gelijk, dus het heeft verder met familiebanden helemaal niks te maken. Dus. Hey, ik wou het hier eigenlijk wel laten, lieve mensen.
Oké. Okay.
De uur is voorbij.
We zijn een uurtje ouder geworden.
Wat zeg je?
We zijn weer een uurtje ouder geworden.
Goed, tot de volgende week.
Doei. Bye.
Dag.
Bye.
Hoi, bedankt voor het luisteren. Als je ons liked op Spotify of op iTunes of op een andere provider, dan krijg je automatisch een bericht als er een nieuwe podcast verschijnt. Deze podcast wordt geproduceerd door Gerald van Bilgen en de muziek is gespeeld en gecomponeerd door Jochem van Dijk.